Gemeente namens de kerkraad zijn er eerst enkele afkondigingen. Woensdagavond zijn gekozen en door de kerkraad benoemd in het ambt van ouderling de broeders L. Hoefnagel, P.A. van Kruistem en R.J. Schuurman. En tot diaken de broeders H. Koehoorn en D. van Dam junior. De broeders van Kruistem en van Dam hebben hun benoeming aanvaard. De broeders Hoefnagel, Schuurman en Koehoorn hebben hun benoeming nog in beraad. De collectes zijn vandaag als volgt. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas en diaconaat en uitgang bouwfonds. De schriftlezing is vanmorgen uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 10, de versen 32 tot en met 45. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 93... Daarvan vers 1, 3 en 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid, bevestigt de aard. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die uw almacht palen stelt. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1, 3 en 4 uit Psalm 93. Gemeente, we luisteren nu naar de heilige wet van de Heere. En aansluitend willen we zingen Psalm 95, vers 2. De Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Dus het tweede vers van Psalm 95 na de wetlezing. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing vindt u vanmorgen in het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 10, vanaf vers 32 tot en met 45. En ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem, en Jezus ging hen voor. En ze waren verbaasd, en terwijl ze hem volgden, waren zij bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen: Wat wilt u dat ik voor u doe? En zij zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En zij zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen, de drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, willen ons nu verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van het woord. In de voorbeden mogen we denken aan zuster R. Koopslaudens, Kerkwijk 77, die in het Gelderse Vallei ziekenhuis werd opgenomen en een operatie onderging. We bidden ook voor zuster A. van Rump-Budding, Wolweg 63. Zij wordt morgen in het ziekenhuis opgenomen voor een knieoperatie. En broeder H. Eckelboom, de tuimelaar 48, die opnieuw moest worden opgenomen voor een behandeling. Ook willen we bidden en danken voor broeder J. IJsma, Lutterse Kade 15 Edervee, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis waar hij voor een behandeling en observatie was opgenomen. U weet misschien dat hij gevallen is en ook een ernstige hoofdwond had opgelopen. We willen samen de Heere bidden en danken. Groot en heerlijk God in de hemel, u vergunt het ons dat we als gemeente weer in uw huis mogen samenkomen. Op deze lijdenszondag waarin we opnieuw willen stilstaan bij die gang die de Heer Jezus wilde maken. Hij in de plaats van een schuldig volk, om een weg van verzoening en verlossing te banen. En we bidden, Heere, dat door de werking van de Heilige Geest wij daar of voor het eerst of meer en meer inzicht in mogen krijgen. En wat meer is, dat we deel mogen hebben aan de verdiensten van de Heer Jezus. Heere, wij willen u vragen dat u ons daartoe uit handen wilt nemen wat we zelf zo graag willen vasthouden, want de mens is zo gehecht aan zijn eigen gerechtigheid. Maar wilt u afnemen wat wij zo krampachtig kunnen vasthouden en wilt u ons geven wat we niet kunnen missen? Onthoud ons de hulp en de leiding van uw geest niet. Geef dat het ons niet alleen een vreugde mag zijn om met de gemeente samen te komen in uw huis op uw dag, onze scharen rondom uw woord, maar dat het ons ook tot diepe verwondering zal stemmen. Dat u die hoog en heilige God zoveel bemoeienissen met ons wilt maken en dat u telkens weer opnieuw uw stem doet horen om ons ervan te overtuigen dat u een God bent die het verlorene zoekt. En dat er bij u plaats is, zelfs voor de grootste van de zondaren. Voor mensen die hopeloos in de knoop zitten. Die als ze op zichzelf zien niet meer weten hoe het goed moet komen. Maar Heere, naar zulk soort mensen gaat uw ontfermende liefde uit. En wij bidden dat we uw stem mogen horen. We kunnen in de kerk zitten omdat het nu eenmaal moet of omdat het van ons wordt verwacht of omdat we dat een goede gewoonte vinden. Maar zonder innerlijke betrokkenheid. Zou u ons daar toch alstublieft voor willen bewaren en willen geven dat er een innerlijke band mag zijn of zal groeien met u en met uw woord en met uw dienst, met uw volk. En dat die gemeenschap der heiligen ook vanmorgen gestalte mag krijgen. Heren, wij bidden dat u zelf in ons midden wilt komen en ons wilt onderwijzen vanuit uw heilig woord, wil onze harten ontvankelijk maken. En wilt u ook uw dienaar sterken en zegenen. Het is ook voor hem een vreugde om weer eens in de Pnieuwkerk te mogen voorgaan. En we bidden, Heren, dat u het zo wilt maken dat we samen mogen ervaren dat u diezelfde God bent als vanouds en dat u nooit loslaat het werk dat uw hand begon, wil dan ook hier uw gemeente bouwen in het allerheiligst geloof. We denken aan zieken en beproefden en allen die een moeilijke weg door het leven moeten gaan. Heren, wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze bemoedigen en kracht geven? Hun hart vervullen met verwachting en hoop? En dan denken we in het bijzonder aan zuster Koops Laurens, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heren, wilt u haar in haar hoge ouderdom gedenken en bijstaan? En laat zij op u de Heren mogen leunen en steunen. En geef dat ze, terwijl ze in haar hoge leeftijd zoveel moet meemaken en moet verwerken, een uitzicht mag hebben door het venster van de hoop. Wilt u ook met zuster Anja van Rumt zijn als zij morgen moet worden opgenomen in het ziekenhuis voor een knieoperatie? Heren, u kent ook haar voorgeschiedenis en weet wat ze nodig heeft naar lichaam en geest. Wilt u met haar meegaan? Wilt u het wel maken? Zelfs boven ons bidden en denken. En wilt u haar en het gezin omringen met uw trouwe zorg, opdat ze ook mag ervaren dat het Israëls God is die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. We bidden ook voor broeder Eckelboom, die opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Heren, wilt u hem ook uw hulp en bijstand niet onthouden? Wilt u hem moed en krachten geven? En laat wat voor hem gedaan wordt onder uw zegen hem ten goede mogen komen. Wilt u daartoe ook de artsen de bekwaamheid geven en alle middelen zegenen? We belijden onze diepe afhankelijkheid van u. Wij zijn wel heel bevoorrecht dat we in een land wonen waar goede medische verzorging is en dat dat beschikbaar is. Maar we belijden, Heren, dat het toch alles gezegend moet worden. Want anders dan zal het ons toch geen nut kunnen doen. En zo willen we ook bidden en danken voor broeder IJsma. Ach, Heren, hij heeft ook een hele spannende week eigenlijk achter de rug. Wat een schrik dat zo plotseling hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis nadat hij gevallen was en verschijnselen leken op een epileptische aanval. Maar Heren, u hebt, zo mogen we toch ook wel opmerken, hem nog tot hiertoe willen sparen en dragen. En we bidden dat hij ook verder mag herstellen van de verwondingen die hij opliep. En mag bekomen van de schrik die dit met zich meebracht. Maar dat het bovenal hem te meer aan u en uw genadetroon mag verbinden. Heren, zo zijn er ook vele roepstemmen in ons leven die ons erbij stil willen zetten dat wij zonder u niets kunnen doen. We bidden dat u wilt gedenken aan allen in de gemeente die misschien leven met een stil verdriet of een verborgen kruis. We bidden voor jongeren die met vragen worstelen waar ze misschien niet eens zo makkelijk mee voor de dag durven komen. Of die moeite hebben om los te komen uit de zaagkracht van de wereld en gevangen zitten in de strikken van de Satan. Want o, Satan is zo listig. En juist als we iets met de Bijbel hebben, dan zal hij proberen om dat zo snel mogelijk weg te schoffelen. Laten onze jongeren toegerust worden om de dingen te onderkennen en om de geesten te kunnen beproeven. En dat ze zelf ook standvastig mogen zijn om weerstand te bieden aan datgene wat in deze moderne tijd en ook via moderne middelen zo gemakkelijk bij ons binnenkomt. Als een verzoeking en een verleiding. Heren, werk toch met uw geest en laat ook hier een gemeente gevonden worden van jongeren en ouderen die de bruidegom verwachten. In wier hart in de liefde Gods in Jezus Christus door de Heilige Geest is uitgestort. En in wie een onstuitbaar heimwee is gaan leven. Waardoor we beseffen dat pas als we bij u mogen zijn, we onze eindbestemming hebben gevonden. En zolang we in dit leven zijn, zijn we op doorreis. Een pelgrimstocht door een landschap dat zich dikwijls als een tranendal voordoet. Maar als u maar meegaat, heren, wilt u al die pelgrims toch sterken en bemoedigen, dat ze niet bij de pakken neerzitten, maar van kracht tot kracht kunnen voortgaan. Totdat zij eens hun wens zullen verkrijgen. Want die heimwee hebben komen thuis. Heren, ontfermt u zich. En wilt u ook vanmorgen in ons midden komen en ons verblijden door uw grote en goddelijke daden. U kunt het niet doen om iets van ons, maar wilt u het nog schenken. In de genadige vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Marcus 10, vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Ter inleiding op de prediking willen we gaan zingen uit Psalm 69... het tweede en het derde vers. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. 2 en 3 uit de Leidenspsalm, Psalm 69. Gemeente, na het amen van de prediking willen we straks zingen Psalm 68, het tiende vers, geloofd zij God met diepste ontzag. Geliefde gemeente, ook vanmorgen willen we, omdat het nu eenmaal de lijdenstijd is, samen nadenken over aspecten van het lijden van Christus. Maar er is altijd één valkuil waar we heel erg op bedacht moeten zijn. Misschien begrijpt u wat ik bedoel met die valkuil in de lijdenstijd. En dat is dat we toch op de ene of de andere manier het lijden van Christus benaderen vanuit de instelling van medelijden. Dat we dat lijden van Christus erg vinden voor hem. En op een bepaalde manier het ook bewonderenswaardig vinden dat de Heer Jezus dat allemaal heeft gedaan. En dan kun je natuurlijk zeggen, er is op zichzelf genomen niks mis mee om dat te zeggen. Maar je kunt dat allemaal zeggen en zelf buiten schot blijven. Begrijpt u? Het lijden van Christus, dat vraagt geen medelijden van ons. Maar dat vraagt zelfveroordeling. En ik weet niet of u daar al toe gekomen bent. Je kunt heel meewarig doen over het lijden van Christus. En heel dicht bij die meisjes uit Jeruzalem staan, die tranen weenden vanwege die lijdende Messias. Maar de Heer Jezus zegt tegen hen: weent niet over mij, maar over uzelf. De oorzaak van zijn lijden ligt namelijk in onze zonden. Het oordeel dat hij droeg is Gods oordeel over mijn zonden. Zodra ik dat geestelijk ga verstaan en doorleven, dan verlies ik alle hoogmoed en oppervlakkigheid en komt er een diepgang in het geloof. Nu krijg ik Christus te zien met ogen des geloofs. Als degene die zoals Jesaja 53 dat zo heel bijzonder tekent. Als die gehoorzame knecht van de Heere. Die in de plaats van zijn volk wilde gaan staan om hun straf te dragen. Gods toorn te stillen. Hun verlossing en zaligheid te bewerken. En door het geloof krijg ik deel aan Christus en aan zijn schatten en gaven. Daar zal het om gaan. En wie deel aan hem krijgt, die zal ook zijn beeld gaan vertonen. Wat betekent dat? Dat je diezelfde gestalte mag vertonen, diezelfde gezindheid als die volmaakt in het hart van de Heer Jezus was. En dat is de gezindheid van de dienaar. Marcus 10 vers 45 is een woord dat sterk teruggrijpt op Jesaja 53. Waar die leidende knecht ons wordt voorgesteld. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. We denken na onder inwachting van de hulp en de zegen van de Heere over het lijden van Christus als de knecht van de Heere. En we zien waarom hij moet dienen, wie hij wil dienen, hoe hij wilde dienen en waartoe hij heeft gediend. De aanleiding van dit onderwijs wat de Heer Jezus heeft gegeven na zijn derde lijdensaankondiging is gelegen in die vraag van de zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus, die naar hem toekwamen en die een vraag stelden: Meester, wij zouden wel willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. In andere evangeliën wordt diezelfde vraag ook beschreven, maar dan overgebracht door de moeder van deze zonen van Zebedeus. Maar hoe dan ook, zij komen met een bijzondere vraag. En eigenlijk zou ik u allereerst ook daarna willen vragen wat u daarvan vindt. Van deze vraagstelling. Nota bene, direct volgend op de derde aankondiging van het lijden. Je vraagt je toch af, hebben ze dat nou helemaal niet gehoord? Dat de Heer Jezus overgeleverd moet worden, ter dood veroordeeld wordt, in de handen van de heidenen wordt gegeven, bespot wordt, gegezeld, bespuwd, ter dood gebracht. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Waren ze heel selectief in het luisteren? Wat vindt u van die vraag? U zegt misschien een verkeerde vraag. Wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. Maar wees eens eerlijk, gemeente, jonge mensen en ouderen, is het niet heel herkenbaar? Ga je eigen gebedsleven eens na. Hoe dikwijls zijn onze gebeden niet op eenzelfde manier getoond. Heere, zou u alstublieft voor mij dit willen doen en dat willen doen. Allemaal van die dingen die ons heel goed uitkomen en die ons passen en waarvan wij denken dat het goed voor ons is. Nou, laten we in elk geval zeggen dat het ongelukkig geformuleerd is. Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat mij ook maar vragen. En dan valt het toch eigenlijk wel op dat de Heer Jezus hen niet bestraft of berispt vanwege deze vraagstelling. Dat hij niet zegt van wat stellen jullie weer een ongelukkige vraag. Moet je dat niet anders onder woorden brengen? Het gaat er toch niet om dat ik doe wat jullie willen, maar jullie zijn geschapen om te doen wat God wil. Dat is toch het doel van ons leven? Het is toch niet zo, of hebben wij ook zo'n godsbeeld, dat we denken, God, die moet er maar goed voor zijn om te doen wat wij willen. En dan is de goede God, en dan zijn wij wel bereid om hem enige aandacht te geven. Dat is toch niet zo, gemeente? God is er toch niet dat hij moet doen wat wij willen, maar wij zijn er omdat God ons geschapen heeft om te doen wat hij wil. Daar gaat het om. Maar de Heer Jezus die zegt er eigenlijk niets van deze toch wel wat ongelukkig geformuleerde vraag, zou je kunnen zeggen. En hij gaat erop in en hij zegt tegen hen, wat wilt u dan dat ik voor u doe? Nou, dan komen ze ermee voor de dag. Vers 37. En ze zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Wat vindt u daarvan? Misschien dat wij wel geneigd zijn om heel snel aan de kant te gaan staan van die andere discipelen die daar opmerkingen over maakten. En dat je zegt, foei, hoe kun je zo toch iets vragen? De beste plaatsen in het koninkrijk. Maar toch, gemeente, je kunt het ook anders benaderen. Je kunt slechtere verlangens hebben dan deze twee zonen van Zebedeus tot uiting brachten. Ik zou wensen dat alle jongens en meisjes er een gebed van maken en zeggen, Heere, mag ik alstublieft ook een plaatsje in uw koninkrijk hebben, heel dicht bij u. Je zou wensen dat alle vaders en moeders dit voor hun kinderen aan de Heere vragen. En dan volgt het antwoord van de Heere Jezus over de doop van zijn lijden en de drinkbeker van zijn lijden. Kunt u met die doop gedoopt worden? Als ik moet ondergaan in de doodsjordaan, kunt u die drinkbeker drinken die mij wordt aangereikt uit de hand van een rechtvaardig rechter, een drinkbeker gevuld met de toorn en de grimmigheid van God? Ja, dat kunnen we. Je staat toch wel verbaasd, weten ze wel goed wat ze zeggen? En dan is het alweer opmerkelijk dat de Heer Jezus niet zegt, nee, dat kunnen jullie niet. Maar dat hij het als het ware toestemt en zegt, je zult inderdaad daarin delen, op een bepaalde manier, in die doop van het lijden en die drinkbeker van het lijden, daar zul je ook mee te maken krijgen. Een ware discipel moet deelnemen aan het lijden om Jezus wil. Het is niet hetzelfde lijden als dat Christus moest doorstaan, omdat hij, en dat maakt het unieke uit van zijn weg en werk, omdat hij onder de last van de toorn van God door moest gaan. Maar toch, een ware volgeling van de Heer Jezus zal ook op de ene of de andere manier met lijden in aanraking komen. Een ware discipel is degene die achter hem aangaat op de kruisweg. Dat heeft de Heer Jezus zelf zo nadrukkelijk ook aangewezen in die eerste lijdensaankondiging. Toen hij zei, wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is het kruis, niet van moeilijkheden en ziekte en dat soort dingen in het leven, maar het kruis van de zelfverloochening. En zo is er een hemelsbreed verschil tussen de ware christen en de salonchristen. Of de ware christen en de naamchristen. Een salonchristen en een naamchristen, die kunnen op zichzelf genomen heel mooie en goede en ware dingen zeggen op het huisbezoek bijvoorbeeld. Maar ze hebben zelf nog nooit de pijn gevoeld van de zelfverloochening. Nou, dat leg ik dan ook maar weer even bij u en bij jou neer. Hoe dat bij u en bij jou is. Ik mag toch hopen en bidden dat u en jij meer bent, op zijn minst meer wilt zijn dan een salonchristen en een naamchristen. Kennen wij die zelfverloochening? En gemeente, tegen die achtergrond gaan we begrijpen dat de reactie van die andere discipelen ook niet goed is. Want zij voelen zich ineens beter dan die twee broers. Zij verheffen zich boven hen in plaats van dat ze de minste zijn. En die les wil de Heer Jezus al zijn discipelen leren. Ook vandaag dus. En tegen de achtergrond van deze geschiedenis staan de woorden van onze tekst, waar de Heer Jezus zichzelf openbaart als de Zoon des Mensen, die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Wie groot wil worden in Gods koninkrijk, moet een dienaar worden, een slaaf van allen. en vertoont daarin het beeld van de meester. Waarom was Christus een dienaar, de knecht, de leidende knecht des Heren? Denkt u er eens rustig over na, dat hij dit van zichzelf getuigt. Hij wilde niet anders dan dienaar zijn. Hij, de Zoon van God. Maar hij noemt zich de Zoon des Mensen. Hij is God uit God, de koning van het heelal. Hij werd een knecht. Wat een enorm verschil, wat een enorm contrast zit daartussen. Dat God mens wilde worden. Het laat ook zien wie het initiatief nam. God zelf heeft een plan gemaakt en een initiatief genomen tot redding van verloren mensen. Hij had alle eer en heerlijkheid in de hemel. Geen pen kan het beschrijven, maar hij heeft er afstand van willen doen. Om mens te worden, om als mens en voor mensen verlossing te bewerken. Zo'n diepe vernedering. Het werd hem niet opgedrongen, maar Christus heeft daar vrijwillig voor gekozen. En als u naast onze tekst een hoofdstuk legt als dat van Filippenzen 2, dan zult u een opmerkelijke overeenkomst ontdekken, omdat het daar ook gaat over die gezindheid van Christus, die geheel vrijwillig zichzelf vernederd heeft, vernietigd heeft, dat betekent eigenlijk tot niet gemaakt, zichzelf helemaal weggecijferd, om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Kun je het voorstellen dat iemand die zich beweegt in de hoogste kringen van de maatschappij op een plek terechtkomt die helemaal onderaan de ladder, onderaan de maatschappelijke ladder zich bevindt. De afgelopen week heeft koningin Beatrix zo'n sympathiek gebaar gemaakt door deel te nemen aan vrijwilligerswerk Nederland doet. En ze is in een of ander tehuis waar dieren worden verzorgd en getraind, is ze mee gaan helpen. Nou, dat is een heel mooi gebaar. Maar dat is natuurlijk iets incidenteels. Niet waar? Maar we kunnen het ons toch niet voorstellen dat de koningin, om zomaar te zeggen, de baan opzegt en een andere baan aanvaardt en toiletten gaat schoonmaken in een asielzoekerscentrum. Dat past toch niet bij haar koninklijke waardigheid en bij de taak en de roeping die ze gekregen heeft. Maar gemeente, dit en dan nog veel meer heeft de Zoon van God gedaan door zijn hoge en verheven positie te verlaten en mens te worden. De Zoon des Mensen. Overigens is dat in de Bijbel ook een titel met een bepaalde lading, heel duidelijk een messiaanse lading. U vindt dat terug in Daniël 7 vers 14, waar deze uitdrukking ook voorkomt om de Messias aan te wijzen. Deze Zoon des Mensen zou recht hebben op de dienst, de eer en de aanbidding van iedereen. Maar hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij werd knecht. En dat herinnert dus heel sterk, zoals we al zeiden, aan Jesaja 53. Dat bekende hoofdstuk over de lijdende knecht van de Heere. En hij is ook een knecht voor de Heere. Hij is allereerst gekomen om hem te dienen, zijn God. Maar waarom dan? Dat is de eerste vraag die we bij dit alles zouden stellen. Waarom? En hoe? Wel, gemeente, waarom? Omdat hij de plaatsbekleder is en wilde zijn. Deze dienst verricht hij in plaats van anderen. En daar zou u uw eigen naam moeten leren invullen. Want weet u wel dat uw zonde is dat u God niet dient? Wij zijn door God geschapen met geen ander doel dan opdat we hem zouden dienen. Met alles wat aan en in ons is. Iedere seconde van ons leven. Al onze aandacht gericht op Hem. Maar wij zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd, gemeente. Adams kinderen. En sinds de zondeval in het paradijs moet van alle mensen, ook van kerkmensen, gezegd worden dat ze God niet dienen. Dat God niet ons een en al is, ons zitten en opstaan, ons eten en drinken. Die oorspronkelijke bedoeling, die zijn we kwijt door de zonde. Terwijl het toch een heerlijk doel was wat God met ons voor ogen had, dat we hem zouden dienen in ons dagelijks werk, in ons huwelijk, in ons gezinsleven, in onze contacten, in onze vriendschappen. En dat we niet onszelf zouden zoeken, maar God zouden zoeken en vervuld zouden zijn van het gebed en het verlangen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En het erge van de zonde is dat de mens God de dienst heeft opgezegd. Dat wij niet langer voor hem wilden leven, maar voor onszelf. En we laten God buiten beschouwing. En we hebben onszelf er niet voor over om hem te dienen. Zo zit ieder mens eigenlijk in elkaar. Wat ik wil en wat ik vind en wat ik voel en wat ik prettig vind, daar moet alles voor wijken en dat is de norm waar alles aan wordt getoetst. Zo zit ieder mens in elkaar, dat is onze verdorven natuur. God de dienst opgezegd. Heb u daar wel eens iets van ingeleefd? Is dat voor u ook een zaak geworden die u met schaamte aan de Heere moest belijden? En weet u wat er nu gebeurt in de bekering? Nou, daar zie je weer een terugkeer naar dat oorspronkelijke doel. Als vrucht van de bekering zul je altijd zien dat mensen God weer gaan dienen, in principe. Helaas kunnen we, zolang we in dit leven zijn, dat niet volmaakt. Maar in principe wel. Dat God niet langer in de marge van uw bestaan voorkomt, maar in het centrum van ons hart en leven komt te staan. En u gaat het van harte bijvallen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Daarom, gemeente, bent u uw zonde als zonde gaan zien. En werd u door genade ingewonnen voor die heerlijke dienst van God. Dat is een zegen. Als je dat werkelijk hebt geleerd, maar weet u wel dat deze zegen nu ook verdiend is door hem. Die hierom gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Het zou niet eens mogelijk zijn dat in uw hart weer ging leven tot uw lof en dienst bereid, als Christus niet gekomen was, als de Zoon des Mensen, als de gehoorzame knecht, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Dat over het waarom. En dan vervolgens vragen we wie wilde hij dienen. Hij werd dienaar, knecht, om Gods willen en ten behoeve van zijn volk. Om ze zalig te maken. Dus dat zijn de twee kanten. Wie hij wilde dienen. God en zijn volk. Allereerst om Gods willen. Het gaat allereerst om de eer en de rechten van zijn vader. Die hebben wij geschonden. Die wil hij herstellen en eren. Hij heeft aan God gegeven wat hem toekwam. Hij heeft zichzelf overgehad voor de eer van God. Hij heeft zijn leven niet lief gehad tot de dood toe. Hij heeft God liever gehad dan zijn eigen leven. Ja, dat is de taal van iemand die liever wil sterven dan zondigen. En zo door God te dienen tot het einde toe, heeft hij ook zijn volk gediend. Hij heeft zijn God op het oog gehad, maar ook zijn volk. Hij heeft het voor de eer van God gedaan, maar ook voor het heil van zijn volk. Wie zijn dat? De tekst spreekt over velen. Hij heeft zijn ziel gegeven tot een losprijs voor velen. Wie zijn die velen? Nou, dat zijn niet alle mensen. Het zijn velen. Niet alle mensen worden door Christus zalig, terwijl ze wel allemaal in Adam verdoemd zijn. Wie dan wel? Wie zijn die velen? Dat zijn degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dat zijn zij die Christus nodig krijgen, juist in dit dienstwerk, in dit borgwerk, in dit lijden. Je kunt die velen eigenlijk belichten vanuit het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Zijn die velen die ten diepste van eeuwigheid in de liefde van de Vader zijn begrepen. Het zijn diegenen die de Heer Jezus leerde nodig krijgen in zijn offer. Het zijn diegenen die door de Heilige Geest werden getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het zijn zij die gaan inzien dat ze vanuit zichzelf nooit meer zouden komen tot het dienen van God. Terwijl ze tegelijk inzien dat God daar recht op heeft. En dat dit het doel van hun leven is. En dat wordt nu een droefheid in hun hart, een smart en heimwee tegelijk. Wat een wonder. Dat terwijl wij de dienst hebben verzuimd, Christus is gekomen om te dienen. En zo wordt hij nu voorgesteld in het Leidensevangelie, gemeente. Ook vanmorgen wordt hij aangeboden, niet alleen voorgesteld, maar aangeboden. Alsjeblieft, om u te dienen. Hier is een zaligmaker die ook vanmorgen zijn diensten aanbiedt. Mag hij u van dienst zijn? Kan hij iets aan u of jou kwijt? Hebt u hem nodig gekregen? Bent u Christus gaan bewonderen in zijn dienstvaardigheid? Weet u voor wie die dienende en gewillige Christus nu van zo'n onschatbare betekenis wordt? Voor hen die de hele weg van hun zaligheid geblokkeerd zien door hun eigen zonden, hun onwil en hun onmacht. En als het daarbij bleef, zou niemand zalig worden. Maar nu, die gewillige knecht van de Heere, in zijn verdienst ligt de grond van uw behoud. In zijn gewilligheid de pleitgrond voor uw gebed. En vergeet nooit dat hij meer gewillig is om uw zonde te vergeven dan dat wij doorgaans gewillig zijn om ze te belijden. En getrokken door de liefdekoorden die bij God van eeuwigheid zijn, aangemoedigd door de gewilligheid van Christus en gedreven door de Heilige Geest die de zondaar vernedert, maar ook het geloof werkt en u uitdrijft naar hem, leert u hem aangrijpen. Wees gij mijn borg. Zoudt u ook mij van dienst willen zijn? Bij u alleen schuil ik. Hoe wilde hij dienen? Een derde aspect. We zien de gestalte van de lijdende borg. Dat is dus die van de knecht. Maar hoe ver ging dat? Er wordt ook in de tekst iets gezegd over de diepte van zijn lijden. Als er staat dat hij zijn ziel heeft gegeven als een losprijs voor velen. Zijn ziel, zijn leven. Zo ver gaat dat. Zo diep gaat het. De Heer Jezus heeft niet geleden tot op zekere hoogte of tot een zekere diepte. Maar zo diep ging de weg van zijn lijden dat het niet dieper kon. Hij is tot de bodem gegaan. Hij is in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel geweest. Dat ligt daarin opgesloten als er staat zijn ziel gegeven, zijn leven afgelegd. Hij heeft de dood gesmaakt en de helse smart ervaren. Ook deze woorden komen uit Jesaja 53. Als we daar lezen van die knecht des Heren in vers 10. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Zo staat het bij Jesaja. En dat komt hier in onze tekst terug, In deze woorden zijn ziel tot een rantsoen of losprijs gesteld. Dat is wat. Zijn leven afgelegd. Alleen wie zelf van nabij met de dood werd geconfronteerd, weet hoe bitter en aangrijpend het sterven is. De dood is door de zonde in de wereld gekomen en de dood snijdt het leven af. Wij zijn geschapen om te leven en het leven wordt afgebroken door de dood. De dood is iets wezensvreemds eigenlijk voor de mens. En we zijn er al die eeuwen nog steeds niet aan gewend of mee verzoend. De dood herinnert ons eraan dat wij een schuld bij God hebben. Een hemelhoge schuld die betaald moet worden vanwege een hemeltergende misdaad. En tegen die achtergrond staat het offer van Christus. Zijn lijden bereikt zijn dieptepunt in het offer van zijn leven. Als een offer voor de zonden wordt zijn heilig leven op het altaar gelegd op Golgotha. En dit offer kan Gods heilig oog behagen. Het is nooit door hem veracht geweest. Jesaja 53 spreekt dus van een schuldoffer. Marcus 10 van een losprijs. En die twee woorden die hangen wel met elkaar samen. Want door dit offer kon de prijs worden betaald. Die losprijs moest betaald worden. Dat is een beetje specifieke term die hier gebruikt wordt. In de antieke wereld moet je dan denken aan een slavenmarkt. Er moest een losprijs betaald worden om slaven vrij te kopen. Dat is ons beeld gemeend. Uw naam komt voor in deze tekst. Slaven van de zonde. Verslaafd aan de zonde. Daar heeft hij zijn leven voor afgelegd. Zijn sterf was dus niet een ongeluk wat hem overkwam. Hij was niet het slachtoffer van een criminele aanslag of van een gerechtelijke dwaling. Zijn sterven was een daad. Hij heeft de zijnen die hij in de wereld heeft lief gehad, zegt Johannes 13 vers 1. Lief gehad tot het einde. Dit einde. Om die losprijs te kunnen betalen. Dat slaven nu worden vrijgekocht en kunnen overgaan uit de harde dienst van hun vorige meester. In de heerlijke dienst van hun nieuwe meester. Zonder deze losprijs zouden ze voor eeuwig gebonden zijn in de banden van de dood. Maar als er op een wettige manier een prijs is betaald, dan heeft de vorige eigenaar geen recht meer. Dat is heel logisch, dat kan iedereen begrijpen. Ook jullie jongens en meisjes, stel je voor, je gaat iets kopen in een winkel. Je hebt daar iets gezien wat je graag zou willen hebben. En, nou, dan zeggen een kledingstuk, een mooie jurk. En dan betaal je dat bij de kassa, uiteraard. En op dat moment is die aankoop wettig van jou. Het was eerst het eigendom van die winkelier, maar nu is het van jou. Je hebt, het klinkt een beetje vreemd, maar even in het kader van dit voorbeeld, je hebt eigenlijk die jurk of die radio of wat je maar wilde gaan kopen, die heb je verlost uit de winkel. En voortaan kan die radio op jouw bureautje staan of die jurk in jouw kledingkast hangen. Dat is heel simpel de betekenis van iets betalen. Dan word je op de wettige manier de nieuwe eigenaar. En die vorige eigenaar die kan niet zeggen, kom terug met die radio. Maar ja, hoe gaat dat als wij een winkel binnenstappen? Dan bedenken we ons wel even van, is het niet te duur? Je maakt toch die afweging van prijs en kwaliteit. Hoe verhouden zich die tot elkaar? En als je het te duur vindt, dan laat je die radio staan en je laat die jurk hangen. Moet ook niet, de prijs moet niet te hoog worden. Beseft u wel hoe hoog de prijs is die Christus wilde betalen voor waardeloze mensen? Beseft u wel dat er nog nooit iemand op de slavenmarkt was verschenen die belangstelling had om je vrij te kopen. Beseft u wel dat als hij niet was verschenen, er helemaal geen sprake kon zijn van verlossing of zaligheid? En waarom is die prijs dan zo hoog? Wel, dat heeft te maken met Gods eisend recht en met onze diepe val. Er kon niet op een andere manier betaald worden dan door dit schuldoffer. Ieder zou ervoor weglopen. Maar de prijs, o wonderlijke liefde, de prijs was hem niet te hoog. Zo hoog stelde hij de eer van zijn vader. Zo hoog plaatste hij uw verlossing. Hij moest zijn ziel, dat is zijn leven, tot een rantsoen geven. Zo ver wilde hij gaan om God te dienen en u te dienen. En nooit zal de verloste kerk moe worden om God hiervoor ootmoedig te danken. En dat brengt ons, gemeente, tenslotte bij de vrucht. Wat is nu de heerlijke vrucht van zijn dienstwerk? Verlossing en zaligheid. Voor wie? Voor velen, staat er. We hebben daar net al even de vinger bij gelegd. Niet allen worden hierbij inbegrepen. Velen, dat woordje velen, dat onderstreept dus wel heel nadrukkelijk de noodzaak van de persoonlijke toe-eigening in de weg van geloof en bekering. Denk nooit dat het een soort automatisme is, of dat het je komt aanwaaien, of dat het met het doopwater is meegegeven, of dat het allemaal vanzelf gaat. Nee. Het gaat wel om die persoonlijke relatie die wij met Christus moeten leren kennen. Met die leidende borg. Maar dan zegt dat woordje velen tegelijkertijd, als het aan de ene kant die noodzaak onderstreept van dat het wel een persoonlijke zaak moet zijn, en dat niet allen zalig worden. Maar dan laat dat woordje velen tegelijkertijd ook zien dat het niet weinigen zijn. Er ligt een ruimte in die u als pleitgrond mag en moet aangrijpen. Er is nog ruimte bij God. En dan is de vrucht van dit dienstwerk tweeledig. Door dit lijden, door dit offer, door deze losprijs is de grond aangebracht voor uw rechtvaardiging, verlossing en vrijspraak. Maar tegelijkertijd ligt in dit alles ook de kracht voor de heiliging, de vernieuwing van ons leven. En dat houdt in dat de ware discipel op Christus gaat lijken. En in de context van dit woord wordt dat ook duidelijk als de Heer Jezus zijn discipelen vermaant dat ze niet moeten doen zoals de groten van de wereld die heerschappij oefenen en die hun eigen macht alleen maar veilig willen stellen en anderen onderdrukken. Nou, je hoeft het nieuws maar te volgen om de waarheid hiervan te onderschrijven. Zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf zijn van allen. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Dus dat moet ook de vrucht zijn. En de uitwerking in ons leven. En de echtheid van uw geloof, als u zegt dat u voor uw zonden de toevlucht hebt leren nemen tot het bloed van Christus, de echtheid daarvan zal blijken in de heiliging. Dat u deze vrucht gaat vertonen door op de meester te lijken. Zijn beeld te vertonen. Niet de meeste te willen zijn, maar de minste te willen zijn. Leg daar opnieuw Filippenzen 2 maar eens naast. Omdat Paulus ook in dat hoofdstuk spreekt over die vernedering van Christus met het oog op de toepassing op de gemeente. Dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Bij die nederige koning hoort een nederig volk. Bij deze dienende knecht horen dienende volgelingen. Wie mij navolgt, die nemen zijn kruis op. Het kruis van de zelfverloochening. Gemeente, zien wij die vrucht? In uw leven, in jouw leven, in mijn leven. Het is zo tegenstrijdig. Als men wel beweert Christus en zijn offer nodig te hebben, maar vervolgens de grootst mogelijke moeite heeft om een keer zijn fouten te erkennen, of bescheiden te zijn, of de minste te willen zijn. En misschien moet u en jij, en ik ook, als u eerlijk bent, het bij uzelf onderkennen hoe moeilijk dat kan zijn. Om echt de minste te zijn. Maar juist daarom hebben we de Heere nodig. Dat begrijpen zij die bij zichzelf die stinkende vruchten hebben ontdekt. En die moeten zeggen, uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Maar nu zegt de Heere in dit woord vanmorgen, kom nu achter mij aan. Dan zal ik het je leren. Dan wordt het vrucht van mijn bediening. Vrucht van mijn geest in uw leven. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En daarom moet ons gebed zijn om maar dicht achter hem aan te gaan. Wilt u het ook van hem leren? Gelukkig wie het geleerd heeft en voortdurend leren mag. Is er ook de schering en de inslag van uw leven geworden om dicht achter de Heer Jezus aan God en de naaste te dienen? Is dit uw levensdoel en tevens uw levensvreugde geworden? Om u dienstbaar op te stellen in de kerk, in de samenleving. Maar begin maar heel gewoon in je gezin en in de familie. Het zijn mensen met een gekruisigd ik die niet langer de meeste willen zijn. Het zijn zij die gingen sterven aan zichzelf. Die het beeld vertonen van dienaren in plaats van heersers. Als iedereen nu eens zachtmoedig zou zijn en nederig van de hart, wat kan dat veel narigheid voorkomen, gemeente? Denkt u ook niet? Wat zijn dat aangename mensen om mee om te gaan? Het zijn de zachtmoedigen, de vredestichters, die worden zalig gesproken. Waarom? Niet omdat zij het getroffen hebben met hun karakter, maar omdat ze iets weerspiegelen van de gezindheid van Christus. En in dat weerspiegelen van die gezindheid blijkt de echtheid van het geloof. Wel moeten we zeggen, wat volmaakt is in hem, is nu nog slechts ten dele in hen. Maar toch, diezelfde geest die in Christus als in het hoofd woont, leeft in en beheerst al de leden van zijn lichaam. En zo wordt de kerk gebouwd. En gaat er van Gods volk een goede reuk uit. En geven ze God de eer. En Christus alle lof en dank. Vanwege zijn dienende liefde. Vanwege de vrucht van zijn werk voor hen. De vergeving van de zonde. Maar ook vanwege de vrucht van zijn werk in hen. De vernieuwing van hun leven. Daar ligt er dus een grond voor het behoud in zijn offer. Maar ook de krachtbron voor uw heiliging. En de heerlijkheid van de hemel zal niet alleen zijn dat alle strijd en lijden voorbij is en alle tranen van de ogen afgewist en de zonde en de gevolgen van de zonde overwonnen, maar het zal ook zo heerlijk zijn om bij Christus en zijn volk te zijn. Christus in het middelpunt en zijn volk volmaakt tot lof en dienst bereid, zachtmoedig, met eer de een de ander voorgaande. Wat zal dat aangenaam zijn, de kerk op zijn best. En daar kunnen we nu zelf nooit iets mee worden, maar zullen we hier op aarde al en straks voor de troon volmaakt allemaal zeggen, geloofd zij die God met diepst ontzag. Amen.
Thank you.
Laten we nu samen danken en bidden. Getrouwe Heren, we zoeken uw aangezicht om u eerbiedig dank toe te brengen. U gaf het ons dat we in alle rust en vrijheid als gemeente mochten samenkomen rondom uw woord. En we werden bepaald bij het lijden van Christus. Zijn dienende gestalte, die gezindheid die volmaakt in hem leefde. En die hem ertoe bracht zichzelf weg te cijferen tot in de dood. Ja, hij was verzonken in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. En dat om zijn God te eren, omdat wij het niet gedaan hebben. En in deze weg voor een schuldig volk verlossing tot stand te brengen, maar ook hun leven te vernieuwen. Zodat dat doel weer bereikt wordt wat u voor ogen had. Want u wil dat er een volk zal zijn dat uw lof vertelt. En Heere, geef toch dat wij zo door woord en geest worden onderwezen, dat niemand van ons achterwege moet blijven, maar dat onze naam ook begrepen mag zijn in die velen. En in dat woord velen ligt ook de ruimte en een pleitgrond om bij u te smeken, o God, mag er ook ruimte zijn voor iemand die naar recht eeuwig buiten zou moeten staan, maar die het alles heeft verzondigd. Wat een wonder dat er bij u die ruimte is, vanwege de verdiensten van uw lieve Zoon. Heere, geef dat we de dingen mogen meenemen in onze gedachten en bewaren in ons hart en al verdenken. En dat het ook met ons mee mag gaan de nieuwe week in. En dat we onze treden mogen zetten in zijn spoor. In hem die voorgegaan is als de grote kruisdrager. En allen die zijn naam dragen gaan ook zijn beeld vertonen. Door het kruis van de zelfverloochening op zich te nemen. Maar achter hem aan komen alle pelgrims thuis. Want hij die door de diepte van het lijden is heen gegaan, is ingegaan in zijn heerlijkheid om daar een plaats te bereiden voor al degenen die het van hem leren verwachten. En het hart kan bij tijden wel eens met heimwee vervuld worden. Naar die dag, als die zal aanbreken, dat we van alle gebreken die ons nu nog aankleven verlost zullen zijn. En samen met allen die een even dierbaar geloof verkregen hebben, hem mogen grootmaken. Die ons kocht met zijn bloed en dan zal de eeuwigheid niet te lang duren om die lofzang te zingen en u de eer toe te brengen. Gij zijt waardig te ontvangen alle lof, dank, eer en aanbidding, want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Heren, wij bevelen elkaar bij uw genade troon. Wilt u ook in het verdere van deze dag ons in uw hoede nemen, breng ons hier vanmiddag weer in getrouwheid samen en mocht het zijn met een verlangend hart om uw woord te horen en uw aangezicht te zoeken en uw lof te zingen. Wilt u ons gebed verhoren en onze dank aanvaarden uit genade, om Jezus wil. Amen. Weet uw gaven zullen worden ingezameld en als slotzang willen we zingen uit Psalm 28, het zesde vers. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Hij zal in weerwil aller machten zijn rijksgezalfde gestaag behoeden. Dus het zesde vers uit Psalm 28. Gaat nu heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.